Goedemorgen. Het is goed om elkaar weer te kunnen en te mogen ontmoeten. We mogen elkaar begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. Vanmorgen is Hij ook het middelpunt van deze vergadering. En het past ons om Hem de lof en de dank en de aanbidding toe te brengen. In het gebed, in het lied, in schriftlezing en verkondiging. Het gaat alles om Hem alleen. Om Jezus alleen. Ik stel voor dat we een ogenblik van stil gebed hebben. Onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus, in en door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen 43, Johan de Heer. Dierbare Heiland, mijn Verlosser, ik ben de Uwe, Goddelijk Lam. En dan het refrein, lof en ere, halleluja, lof en ere, zij het Lam. 43, Johan de Heer. Lof en ere zij het Lam. Het is goed om de samenkomst zo te beginnen. Om hem de lof, de dank en de eer toe te brengen. En vorige week mocht ik het woord bedienen in Dinxperlo. En toen was ook ons zangkoor daarbij. Ze waren uitgenodigd door de gemeente Dinxperlo. We hadden een heel goed uur met elkaar. En het thema was het teken van Sodom. En het koor heeft fijne liederen gezongen en ik stond verwonderd dat er verschillende mensen bij het koor waren gekomen. Maar ja, ik heb ook met aandacht naar de liederen geluisterd. En toen was het de samenkomst ten einde. En zoals dat behoort, dan bedank je het koor en de dirigent, onze broeder. En toen vroeg ik, zingen jullie nog dit jaar in Enschede? Toen zeiden ze, nee. Ik zei, dat is jammer. Met zo'n repertoire. En ik zeg, nou, dan nodig ik jullie uit om volgende week te zingen in de eigen gemeente. Dat moest nog even overlegd worden. Maar ze komen vanavond. En dan zou het dus fijn zijn als de hele gemeente kwam luisteren. Niet in de eerste plaats naar de prediking, maar naar het koor. Ja, wat zingt. Ja, ik ben er toch blij dat het koor weer tot leven is gekomen. En er verschillende bij zijn gekomen. En ze hadden prachtige liederen. Dat is voor vanavond. En de rest voor vanavond vertel ik straks wel. We gaan nog twee koren zingen uit opwekking 175. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. En 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer. We willen het bidden met elkaar zingen. En daarna wil ik u voorgaan in gebed. Ik ga u voor in gebed, we willen naar de Heer toe gaan. We zijn u dankbaar, Vader, dat alvorens we de samenkomst voortzetten, we naar u toe mogen komen. Wetend dat de hemel geopend is op grond van het werk van Golgotha. Dank u, Heer Jezus, dat u de weg hebt vrijgemaakt tot uw Vader. En zover we geknield hebben bij Golgotha, mogen we zeggen, door de Geest die in ons hart woont, Abba, Vader. Wat een genade, wat een voorrecht. We willen u danken dat we vanmorgen liederen mogen zingen tot eer en tot glorie van uw naam. Zegen ons daarin en zegen ook de begeleiding. En we danken u ook, Heere, dat we uw woord mogen openen. Wat een voorrecht. Maar we kunnen dat woord wel openen, Heere, maar uit onszelf zijn we eigenlijk onbekwaam. Onbekwaam om dat woord door te geven, onbekwaam ook om dat woord tot ons te nemen. Maar wilt u door uw geest beslag leggen op dit samen zijn? En ons gebed is, Heere, wilt u spreken vanuit uw heiligdom tot ons aller hart? Wilt u spreken hierop door uw geest en door uw woord, zodat we niet onder dat woord van u uit kunnen komen? En het zullen meenemen naar huis als zijnde het woord van u, het woord van God. Zoals ook van de gemeente van Thessalonica wordt getuigd, dat ze het aannamen als zijnde het woord van God. Heere, zegen ons daarin en help ons en leid ons. En wilt u beslag leggen op dit samen zijn. En dat bidden we voor al die plaatsen waar de uur bij elkaar komen. Zegen alle die voorgaan en die vasthouden aan uw woord. Bemoedig hen hier in de verschillende kerken en kringen. En we danken u dat uw gemeente over die kerkmuren heen gaat. En als straks de bazuin klinkt, dan blijft niemand achter. Dan gaan we u allemaal tegemoet. Of we nou baptist zijn, of hervormd, of gereformeerd, of katholiek. Als we maar geknield hebben aan uw doorboorde voeten, want daar gaat het om. Heere, zegen ons en wil ons een goed uur schenken. Maar natuurlijk gaan onze gedachten uit naar hen die niet met ons kunnen opgaan. De zieken, en we dragen ze aan u op. En ik werd van de week gebeld hier door Sjouk en Koos. Ja, ze ziet erg tegen die operatie op die ze moet ondergaan in december. Ze heeft gebed gebracht en ik wil Sjouk in het bijzonder noemen. Leg uw handen op haar hier en wilt u het alsjeblieft door alles heen wonderbaar wel maken met haar. Doe haar de rust en de vrede van u ervaren. En in Sjouk willen we alle aan u opdragen onder ons die een moeilijke weg gaan. Zijn er heel wat genoemd. Een weg van ziekte en van strijd en van beproeving. Ik mag ook nog aan Boukje denken, heren. Kom haar alsjeblieft tegemoet en wilt u haar oprichten. En we danken u, heren, dat we voor alle zieken van u mogen verwachten. Wilt u met Rinke van de week meegaan als u weer voor onderzoek naar het ziekenhuis gaat? En leg uw handen op hem. Heren, wat is het goed om zo te bidden voor elkaar. Om op te zien naar u. En te verwachten van u alleen, heren. Want we zingen met elkaar, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Maar we mogen het ook geloven. En niet alleen geloven, we hebben het ook ervaren. Meermalen ook aan deze plaats. En daar mogen we komen met elkaar bij die troon der genade. We bidden ook voor de ouderen. En dan bijzonder die ouderen die niet meer kunnen opgaan vanwege het lichaam. Zegen hen hierin. Nu ze zo ervaren dat dat lichaam zo langzamerhand wordt afgebroken. Schenk hen veel genade en een blik op u. Fijn, heren, dat we zo elkaar mogen vasthouden op de weg naar Sion. Ziende op u alleen. We bidden, heren, voor de wereld waarin we leven. Er is zoveel nood en zoveel strijd en zoveel tegenstand ook. Geef, heren, dat we een woord hebben voor de wereld. Laat het zo mogen zijn dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn voor onze omgeving. Wil u ons inschakelen? Wil ons nemen in uw hand? Zoals het koor het zegt. En wat we wel eens zingen met elkaar, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij, schenk nieuw leven, kracht en vuur. Ja, schenk het ook aan mij. Ik bid ook voor de voorganger van deze gemeente, broeder Niemeyer, die de conferentie leidt in het brandpunt. Ik wil hem ook vandaag zegenen in het brengen van het woord. Heren, zo verwachten we het maar van u. U komt toe, de glorie en de dank en de aanbidding. Halleluja. Amen. Machtig God, sterke rots, dat gaan we zingen met elkaar. 92 Johan de Heer. 92, Johan de Heer. We gaan Gods woord openslaan en dat vindt u voor deze morgen opgetekend in 1 Koningen 19. En ik lees met u vanaf het eerste vers. 1 Koningen 19 en ik lees met u vanaf het eerste vers. Tot en met 17. Voor de organist geef ik even door. Na de schriftlezing zingen we met elkaar 822 uit Johan de Heer. We willen stilstaan bij de man Elia. In het jaar wat bijna achter ons ligt, in de keren dat ik hiervoor ging, heb ik enkele mannen vanuit de Bijbel naar voren gehaald. In de eerste plaats Biliam, niet zo'n best voorbeeld, maar we hebben daar wel onze lessen uit getrokken. En ik heb stilgestaan bij die man in de boom. U kent hem wel, of niet? Ken je hem niet, Gerry? Ja, het is allemaal zo stilletjes. Zacchaeus. En ik heb ook nog stilgestaan bij Henoch. Vanmorgen de man Elia willen we bij stilstaan. 1 Koningen 19. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zou maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen ter Perzeba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis verder woestijn in, ging zitten onder een bremstuik en begeerde te mogen sterven en zeide: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daar plegde hij zich neer en sliep in onder de bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: sta op. En toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heeren hem aan en zeide: sta op, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door die kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. En hij kwam daarbij in spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en zeide tot hem, wat doe je hier, Elia? En daarop zeide hij: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide hij: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. Maar in de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. En zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak: wat doe je hier, Elia? Daarop zeide hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heere tot hem: keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. Als ge daar gekomen zijt, dan zult ge Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel Mehola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten. Alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord. En de Heere zegenen ook de overdenking van dit woord. We gaan nu met elkaar zingen 822. Mooi lied: niet zien en toch geloven. O Heer, leer mij dat nu. Dat moeten wij telkens weer leren. Maar dat moest ook Elia telkens weer opnieuw leren. Niet zien en toch geloven. Door de hoogte en door diepte heen. Dat we blijven zien op Jezus, op Jezus alleen. Onder het zingen van dit lied hebt u het voorrecht om uw gave af te zonderen voor de arbeid des Heren aan deze plaats. Kunnen we dat in één ronde doen dan? Ja, en de tweede inzameling is bestemd voor het gebouwfonds. Dan bent u er beneden vanaf en zit je niet met je handen ermee te friemelen. De Heer zegen u en uw gave. Amen. Oh ja, daar zit ze. Broeders en zusters, lieve vrienden, gemeente. Elia is een bijzondere figuur in de schrift. Hij was de handhaver van de wet Gods aan Mozes gegeven. Een man machtig in werk, streven, machtig in gebed. Een man, en dat is heel bijzonder, die de dood niet heeft gezien, maar zomaar werd opgenomen ten hemel. Maar diezelfde Elia, onthoud het goed, zal straks sterven als hij, als een van de twee getuigen in de tijd van de grote verdrukking, in Jeruzalem zal getuigen en dan zal worden vermoord door de antichrist. Ik zeg dat niet, maar u kunt het lezen in Openbaring 11, vers 7. Een man ook die samen met Mozes op de berg der verheerlijking bij de Heer Jezus mocht komen, zomaar. En met de Heer Jezus mocht spreken over Golgotha, over zijn uitgang naar Jeruzalem. Elia in zijn hemelvaart is niet alleen een type, een foto van de Heer Jezus, maar Elia in zijn hemelvaart is ook vooral een type van de gemeente. Als straks de gemeente haar hemelvaart zal gaan beginnen, als de bazuin zal klinken. Als Elia aan het eind van zijn opdracht met Elisa, zijn opvolger, wandelt om ten hemel te worden opgenomen, dan wandelt hij van Gilgal naar de Jordaan. Dat heeft allemaal zijn betekenis. En dan is Elia in dit verband een beeld van de gemeente die ook straks wordt weggenomen. En Elisa die achterblijft is een beeld van Gods volk Israël. Nu zijn wij het heilsorgaan. Maar als de gemeente is weggenomen, dan wordt Israël weer het heilsorgaan van God hier op aarde. Met Gods hulp willen we vanmorgen een ogenblik stilstaan bij Elia, maar dan bij één van zijn dieptepunten. Want ieder mens, ieder kind van God heeft ook zijn of haar dieptepunten in het leven. De geschiedenis daarom die we deze morgen hebben gelezen, mag ik het zo zeggen, is toch wel een tragische periode. Een tragische periode van die grote godsman. Hij die nog even tevoren op de berg Karmel stond. Hij die het volk had toegeroepen. Wat gaat gij nog aan beide zijden mank? Wie voor de Heer is, die kiest voor hem. En wie voor Baal is, kiest voor hem. Hij die daarna in het geloof, met het aangezicht tussen zijn knieën, bad tot de Heere en de regen afsmeekte van de hemel. Hij die met gezag het woord des Heeren had gebracht. Hij wiens naam letterlijk betekent, wiens God de Heere is. Wel diezelfde Elia ging nu op de vlucht voor een stelletje valse afgoden. Wat kan het soms vreemd gaan. O geliefde gemeente, toch ben ik God zo dankbaar dat ook dit van Elia beschreven staat in de Bijbel. Stel je voor dat alleen die mooie dingen waren beschreven. Dan zou je als kind van God of als dienstknecht van God wel eens je moed kunnen verliezen. Maar ook dit staat beschreven in de Bijbel. Weet u waarom? Omdat we hier kunnen zien dat Elia een man was, zoals u, zoals jij, zoals ik, zoals Jacobus het schrijft in zijn brief. En dat de Heere ook als je op de vlucht gaat als kind van God, je nooit loslaat. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. En ten derde, opdat we ook heel duidelijk zien dat ook door deze weg, deze diepe weg, deze weg van beproeving heen, de Heere toch uiteindelijk tot zijn doel en tot zijn heerlijkheid komt, ook met Elia. Weet u, er kan in het leven van het kind van God een drieërlei lijden tot openbaring komen. In de eerste plaats kan je wel eens geroepen om te lijden om het evangelie wil. Ik denk aan Paulus, die ook stond in het werk des Heren. En dan schrijft hij aan de gemeente van Korinthe in 2 Korinthe 6 vers 4... dat hij dat mee had gemaakt in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenis, in nachten zonder slaap. Dat is lijden om het evangelie wil. En je kan ook geroepen worden om te lijden om der gerechtigheid wil. Denk aan de mannen in de vurige oven, omdat ze vasthielden aan de God van Abraham, Isaac en Jacob, moesten ze die leidingsweg, die beproevingsweg ondergaan. En op het ogenblik zijn er duizenden kinderen Gods over de hele wereld verspreid, die die diepe weg moeten gaan om der gerechtigheidswil, omdat ze vasthouden aan de naam van Jezus in de landen der verdrukking. Maar je kan ook wel eens lijden om der ongehoorzaamheidswil. Denk aan David. Hij moest lijden omdat hij ongehoorzaam geweest was. Denk aan Simson, maar ook nu hier aan Elia. Maar weet u wat dan zo wonderlijk is? Uiteindelijk komt God toch tot zijn eer. En het evangelie, het woord van God, vindt daar voortgang. Waarom en waarvoor ging Elisa op de vlucht? Wel ten eerste voor die woorden van die vrouw, u kent ze wel, Isabel, niet zo'n beste. Ze was een instrument van de duivel. Een vrouw die anderen verleidde om te hoereren. Een vrouw die in het boek Openbaring naar voren gehaald wordt, Openbaring 2 vers 19 en Openbaring 18 vers 7, als een beeld van de valse wereldkerk. Elia was teleurgesteld. Elia was verbitterd en beangst. Hij wist het niet meer, gemeente. En je kan daar toch wel in komen, als alles tegen je opstaat. Deze Isabel dreigde. De goden zullen het je doen. Dat waren nou diezelfde goden die door Elia waren bespot op de berg Karmel. En nu gaat Elia voor dat stelletje valse goden op de vlucht. En die goden zouden de ziel van Elia doden. Ach, de duivel kan alleen maar dreigen. Onthoud dat maar goed. En wat dreigt hij? Maar dat dreigen kan soms tot een lawine worden in het leven van kinderen Gods. Zodat ze het niet meer weten. En op de vlucht gaan. Weet u wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 10, vers 28? Wees toch niet bevreesd. Voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Maar vreest hem die beide ziel en lichaam kan verderven. Maar we vragen ons toch af, wat was nou de reden van dit vluchten? Die teleurstelling? Ja, natuurlijk. Die vrouw? Ja, natuurlijk. Dat dreigen van de duivel, ja natuurlijk. Maar hoe kwam Elia, de man God? En hoe komt menig kind van God zo ver dat men gaat vluchten? Ik geloof persoonlijk omdat Elia niet meer geheel met het woord des Heeren rekende. En daarna handelde. We lezen namelijk steeds, je moet dat thuis maar eens lezen, de geschiedenis van Elia. Dan lezen we steeds, toen zeide de Heere tot Elia. Het woord des Heere kwam tot Elia. Elia deed naar het woord des Heren, maar luister, na de overwinning op de Karmel lezen we dat eigenlijk niet meer. Elia wachtte niet meer op het woord des Heren. Want we lezen in 1 Koningen 18 vers 46, ik citeer de oude vertaling, de hand des Heren was over Elia. Dat was de volmacht van God die op hem lag. We zouden Nieuw Testamentisch zeggen, dat is de verzegeling met de Heilige Geest. De hand des Heren was op Elia. En dan staat er, in de oude vertaling wordt dat wat kernachtiger naar voren gebracht, maar hij gordde zijn lendenen en snelde weg. Eigenlijk dacht ik voor het eerst in zijn leven, nee, laat ik het zo zeggen, voor het eerst in zijn bediening rekende hij niet meer met het woord des Heren, maar rekende hij op de overwinning die hij op de Karmel had beleefd. Ik wil het zo overbrengen. Hij teerde op de kracht van God die hij zo even ervaren had, maar wachtte niet meer op dat woord des Heren. Oh, dat is heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk in het geestelijk leven. Als we gaan steunen op vroegere overwinningen. Als we gaan steunen op vroegere zegen. Broeders en zusters, gemeente. Als we niet meer kunnen wachten op het woord des Heren. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Als we niet meer handelen naar het woord. Dan komt vroeg of laat die vreselijke teleurstelling met de daarop volgende inzinking. En dan wordt de held van God een arme lafaard die op de vlucht gaat. O, als er perioden in u en in mijn leven zijn dat we teleurgesteld zijn. Dat komt toch wel voor, hè? Kijk nou maar niet naar een ander. Maar dat komt toch wel voor. Vermoeid, op de vlucht. Luister, dan zijn het niet altijd de omstandigheden of de slechte gelovigen. Maar meermalen is het zo dat we ons vertrouwen hebben gevestigd op vlees en bloed, op krachtgevoelens, op vroegere gezegende ervaringen. En dan heeft de duivel zijn slinger. Dan heeft hij waar hij ons hebben wil. Waar dan? Wel, dat kunt u lezen in vers 3 en 4. Daar staat, vers 3 en 4, toen hij dat had vernomen, die woorden van Izebel, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis verder woestijn in, ging zitten onder de bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide, het is genoeg. Zover kan de duivel je krijgen. In de eerste plaats op de vlucht. Op de vlucht, opgejaagd, bevreesd, onrustig. Zijn hier van die kinderen Gods die op de vlucht zijn, waarvoor dan ook, opgejaagd, bevreesd. En ten tweede, we laten Juda, we hebben het gelezen, we laten Juda achter ons. Weet u wat de naam Juda betekent? Godlover. Godlover. We loven niet meer en we prijzen hem niet meer, maar we gaan niet van kracht tot kracht steeds verder, maar van klacht tot klacht. En we laten ook Beersheba achter ons. U kent de plaats Beersheba wel. U hebt daar wel eens over gelezen, neem ik aan. Dat was de bron van eedzwering. Het was de plaats waar de Heere God trouw zwoer aan Abraham en zijn nageslacht. Maar weet u, als je op de vlucht bent als kind van God, waarvoor dan ook, dan ervaar je die trouw van God toch niet meer in je leven. En dan zegt het je niets meer. Je laat het achter je, want je bent zelf ontrouw geworden. Ontrouw. En dan zijn we ook vergeten wat er in 2 Timotheüs 2 vers 13 staat. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. En we laten ook de knecht daarachter. Hij liet zijn knecht daarachter. Dat wil zeggen, de knechtsgestalte, de gezindheid van de Heer Jezus laten we achter als we op de vlucht zijn. De Filippenzenbrief zegt zo prachtig, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van een dienstknecht, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk is geworden. Dienstknecht, de dienstknechtgestalte laten we achter. Het navolgen van Jezus, we houden hem niet meer in het oog. Ten vierde, we komen ook terecht in de woestijn. Dat is niet altijd zo'n prettige plaats. Het kan wel eens een goede plaats zijn voor een leerschool, maar niet altijd zo'n prettige plaats. Het is een plaats van dorheid. Het is een plaats van onvruchtbaarheid. En ja, dan kan je misschien wel zingen met elkaar. Heer, u leidde mij in de wildernis, in het dal van Achor. Maar de Heer had hem niet geleid. Maar de angst had hem geleid naar de woestijn, op de vlucht. Ten vijfde, hij viel ook in slaap. Ze hebben gelezen, uiteindelijk viel hij in slaap. En een slapend iemand lijkt op een dode. Een slapende christen lijkt op een wereldling. Hij viel in slaap. En ten zesde, tot slot, uiteindelijk liggen we onder de bremstruik. Onder de bremstruik. Je moet thuis maar eens bekijken, Psalm 120, daar wordt gesproken over die bremstruik, de gloeiende kolen van de bremstruik. Dat is een beeld van de beproeving. Met andere woorden, we staan niet meer met de Heer boven de beproeving, maar we liggen eronder. Paulus stond boven de beproeving. Paulus die schrijft in 2 Korinthe 4 vers 8, in alles zijn we in de druk. Jazeker. Maar niet in het nauw. Om raad verlegen, maar niet radeloos. Vervolgd, maar niet verloren. Maar broeders en zusters, als je echt op de vlucht bent, waarvoor dan ook, dan lig je onder de boom, onder de beproeving. En de duivel heeft je te pakken. Ach, heren. We krijgen zelf medelijden. Ach Heer, het is genoeg. Ik ben het zat. Al die tegenstand. Altijd dat alleen staan. Altijd dat zwemmen tegen de stroom in. Altijd die nawijzing en die spotting op het werk of op de school. Op de zaak. Altijd die man die tegen me opstaat. Of die vrouw. Of die kinderen die tegen me opstaan. Heren, het is genoeg. Laat mij maar sterven. O, wees eens eerlijk vanmorgen. Herkennen we ons soms zelf niet terug in deze situatie? Misschien is hier wel iemand vanmorgen die onder de boom ligt als een Elia. Luister dan, want juist daarom moet ik deze boodschap vanmorgen doorgeven. Het eindigt niet met die vluchtende, die hopeloze, die slapende Elia onder de boom, onder de brem. Want halleluja, God houdt het met je vol. Hij vlucht met je mee. Psalm 139 zegt ons, waar zou ik heen gaan voor uw geest? Steeg ik ten hemel, gij zij daar. Maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zij daar. Ging ik wonen aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Ten eerste mag ik u verkondigen, God zoek je op onder de bremstruik. Hij stuurt zijn engel naar je toe. Dat hebben we toch gelezen. Zijn boodschapper. Doet hij ook vanmorgen. Hier staat ook zo'n boodschappertje. Een engel. Aaron die had dat een engel. Maar een boodschapper. Ten tweede, we bezitten in de Heer Jezus niet alleen een opzoekend God, maar ook een gereedmakend God. Een verrassend God. Het gebakken brood. En de kruik met water stond al klaar. We hebben het gelezen in vers 6. De tafel van God is gedekt. En je kan zomaar aanzitten. Als de Heer Jezus de dood heeft overwonnen, is opgestaan van tussen de doden uit, dan verschijnt hij onder andere na zijn opstanding aan het meer van Galilea. Johannes 21. En als de discipelen terugkomen met die boot, dan zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, kom en hou de maaltijd met me. Kom en hou de maaltijd. De Heer wil altijd weer opnieuw met je beginnen. Die 7 apostelen, discipelen, waren weer hun eigen weg gegaan. Het was alles afgelopen. Maar toen begon de Heer Jezus weer opnieuw. Kom en hou de maaltijd met mij. En als die maaltijd gehouden wordt, dan zegt hij tegen Petrus, kom eens Petrus. Zoals hij hier bij Elia doet, kom eens Petrus. En dan komt dat gesprek onder 4 ogen. Daar houden een heleboel mensen niet van. Dat wordt te persoonlijk. Daarom houden heel veel mensen ook niet van deze samenkomsten. Het wordt zo persoonlijk. Het wordt zo persoonlijk, zo op de man af. En dan vraagt de Heer Jezus tot 3 maal toe, telkens een andere vorm. Petrus, zoon van Johannes, heb je me echt lief? Heb je me werkelijk lief meer dan deze? In de plaats gaat die grote Petrus, die huilt. Hij huilt en hij zegt, Heere, u weet alles, u weet alle dingen. U kent mijn lauwheid, u kent mijn verloochening, u weet alles van me. Maar ik heb u lief. Kunt u dat ook zeggen vanmorgen? Misschien door je tranen heen. Heer, u weet alles van me. U weet wat ik gedaan heb. U kent mijn houding tegenover mijn naaste, tegenover u. Maar ik heb u lief. De Heer wil u weer bij hernieuwing dan in de rots plaatsen, de spelonk. Vers 9. Hij vond daar een spelonk. En dat is niet zomaar een spelonkje, maar het behoort bij het gebergte Gods. Hij wil dat u het weer zal ervaren. Dat u veilig bent in het holle van zijn hand. De spelonk, mag ik het zo zeggen met alle eerbied, dat is Gods bewaarplaats voor zijn kinderen. De spelonk, dat is Gods verborgen omgang vinden. De spelonk, dat is het heiligdom waarin we verborgen worden. En waar Hij weer tot ons kan spreken. En waar we zijn heerlijkheid aanschouwen. O, wat is het wonderbaar dat ik vanmorgen mag doorgeven. Dat als je op de vlucht bent, onthoud het altijd goed. Dat de Heere je tegemoet komt met zijn woord. Dat hij je opnieuw wil versterken. Opnieuw wil verbergen. Dicht aan zijn zij wil trekken. Hij wil u als een Elia stilmaken in de bitterste teleurstellingen. En het felst verdriet. En dan gaat de Heere weer tot je spreken. En sta je oog in oog met de Heer. met de heerlijkheid van de Heer. Vers 11 tot 13, we hebben het gelezen. Zullen we nog eens even lezen, vers 11 tot 13? Daar staat, daarop zeide hij, dus de Heer, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Heren juist zou voorbijgaan, was er een geweldige sterke wind. Die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heren uitging. Maar de wind was de Heren niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heren niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heren niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Hoe sprak de Heer? Hoe sprak de Heer tot Elia? Oh, ik dacht heel anders als Elia het zich zo had voorgesteld. En ook zoals wij dikwijls verwachten. Nee, de Heer was niet in die sterke wind, in die storm, die rotsen verbrijzelde. De Heer was niet in die aardbeving. De Heer was niet in het vuur, want God staat niet in de eerste plaats gereed om te oordelen, maar om te behouden en te vertroetelen, broeders en zusters. Maar de Heer sprak en was er in het zuizen van een zachte koelte. Het Hebreeuws, er staat een stem van zachte stilte. Zo sprak de Heer tot Elia. Niet door kracht, Elia, kind van God, niet door kracht kunnen we de wereld hervormen en bekeren. En niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Luister, nu hoe God door zijn geest spreekt. Wat doe je hier, Elia? Wat doe je hier, Elia? Wat doe je hier, kind van God? En dan mag je het zomaar zeggen. Ik, Heere, ik ben alleen overgebleven. Ik kan er niet meer tegenop. Nee, Elia. Nee, kind van God. Je staat niet alleen, vers 18. Want er zijn er nog 7000 die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Wat een vertroosting, hè? Wat een vertroosting in deze tijd. Want soms denk je dat je bijna alleen staat. Het is nu net of de Heer wil zeggen, Elia, kind van God, als het nou niet precies gaat zoals jij denkt en wil organiseren, nochtans, ik ben er. Als de opwekking nou niet komt volgens jouw schema, ik ben er. En er zijn nog 7000 bidders. Elia, mijn kind, heb je recht om teleurgesteld te zijn? Zolang ik er ben, zolang je mijn woord bezit. O, de Heere richt zijn teleurgesteld en moede knecht weer op. Elia leert weer zich op het woord des Heren te richten. En daarom ontvangt hij, we hebben het gelezen, daarom ontvangt hij ook kracht voor een nieuwe dienst en een nieuwe opdracht. De psalmist zegt het zo prachtig. Hij richt de gebogenen op. U ook, kind van God vanmorgen. U bent misschien op de vlucht. Of je ligt misschien onder die bremstruik. De Heer komt je tegemoet. En wordt nou eens stil. Heel stil voor zijn aangezicht. En treed opnieuw in zijn gemeenschap. Ga maar zitten. Aan die tafel die hij gedekt heeft. Vol met kostbaarheden. En laat je verbergen in de spelonk. En zeg maar alles, hou niets achter, alles tegen Jezus. En vang dan je nieuwe dienst aan die Hij je voor morgen opdraagt. Elia leefde niet onder de Nieuwtestamentische gemeente. Maar als hij onder de Nieuwtestamentische gemeente had gewerkt en dit had doorgemaakt samen met zijn Heer, had hij het zeker uitgeroepen wat wij nu gaan zingen. Heer, uit mijn banden droefheid en nacht, kom ik tot u. Uit mijn falen, hoezeer ook het zelf tracht, kom ik tot u. Uit mijn hoogmoed, onrust en strijd, kom ik tot u. Zo mag je vanmorgen, als je misschien ver uit de handen van God bent gelopen, opnieuw komen en schuilen bij hem. Wat een genade. Wat een voorrecht. Geprezen zij zijn naam. Amen. Dat gaan we met elkaar zingen. Dat is niet zo'n bekend lied. De melodie dacht ik wel. Het is 208 glorieklokken en 13 uit het supplement. We zingen daarvan de eerste drie coupletten. 1, 2 en 3.
Thank you.
volkslied, hè? Ja. Maar de melodie kenden we, dacht ik wel. Maar iets andere woorden waren dat. Heer Jezus, ik kom tot u. Heerlijk dat we te doen hebben met een God van alle genade. Die altijd weer opnieuw met je wil beginnen. Geprezen zij zijn naam. Zullen we samen danken? Ja, Heer, we willen u danken voor uw woord wat we zo in alle eenvoud mochten overdenken. Wat een genade, Heer, dat we altijd bij u terecht kunnen. Nee, wat meer, dat als wij onze eigen weg gaan, dat u uiteindelijk met ons meevlucht. Zoals u met Jacob meevluchtte en met dat eerste mensenpaar meevluchtte. U komt ons altijd tegemoet. En uiteindelijk bent u bereid zelfs om tot de rug van de mens te spreken. Dank u wel. Ook voor dat voorbeeld van Elia. Ja, we kunnen daaruit leren hierin. Niet alleen die mooie kanten worden getekend, maar ook deze kant. Maar u ging met hem mee. U zocht hem op. Heer, ik kom tot u. Uit mijn hoogmoed. Uit mijn banden, uit mijn strijd, uit mijn vragen, ik kom tot u. Heren, wilt u, als we naar huis gaan, maar de stille naprediker zijn van dit woord van u, wat we vanmorgen mochten overdenken. We willen u loven, we willen u prijzen, we willen u danken en aanbidden. En we willen ons toebereiden en voorbereiden op de avondsamenkomst. Amen. Ik zei in het begin van de dienst al dat ons zangkoor meewerkt. En dat doen ze omdat dat aan hen gevraagd werd. Door hun oude voorganger. Ze konden daar niet onderuit. Nee. Jan Willem zegt, als u naar me toe komt, dan zet u me altijd voor blok. Nou ja, maar je doet het met vreugde toch, Ulrich? Dat wil ik zeggen, want je kijkt zo leest, ja. Dat is, maar er is ruim een jaar geleden, tijd gaat zo hard, is er ook een vraag aan mij gesteld. Kwam er iemand naar me toe en ik dacht dat hij sprak namens enkele anderen. En toen vroeg hij, zou u nog eens het thema willen behandelen wat ons toen zo heeft aangegrepen? De man in het linnenkleed met een schrijfkoker aan zijn zijde. En ik heb dat niet meteen gedaan. Ik heb het ook een beetje moeilijk mee gehad. Maar zij komen nu op een vraag en dan wil ik ook die vraag vanavond beantwoorden. Ik wil er graag met u over nadenken, over dat toch wel een ernstig onderwerp, de man in het linnenkleed met een schrijfkoker aan zijn zijde. Ik zou zeggen, neem, kom zelf. En dan kijk ik ook naar boven. Er zitten natuurlijk verschillende leden van Metanoia, denk ik niet. Ja? Steek je anders op wie in Metanoia zit. Ja. Nou, weet je wat zo heerlijk is? Als jullie zingen, dan is Shalom ook present. En als Shalom er is, dan is Metanoia present. Ik verwacht jullie vanavond. Het wordt een bijzondere avond. Koor en het thema, de man in het linnenkleed met een schrijfkoker aan zijn zijde. Nou, genoeg gezegd. Het is ook voor het laatst van het jaar dat ik hier preek, dus ja. Nou, misschien is het wel voor het laatst, ik weet het niet. De Heer kan wel komen voor die tijd, hè? Verwachten we toch? Ja. Dan gaan we nog een lied zingen, hè? 928, Johan de Heer. Als het kan, willen we het staande met elkaar zingen. Het eerste couplet. Na het eerste couplet zingen we het. Na de zegen zingen we het tweede couplet. 928. het hart verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven, totdat Jezus komt. En een ieder die daarnaar uitziet, zeggen met mij amen.